vangen we onze godsdienstoefening aan. Door met elkaar te zingen van de 16e psalm. En daarvan het eerste vers. Psalm 16. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. O mijn ziel, gij hebt vrijmoedig tot uw God en Heer, uw bond God durven spreken. Gij zijt de Heer, ik zal u nooit verzaken, ofschoon tot u mijn goedheid niet kan raken. Het is het eerste vers van Psalm 16. Opgetekend vinden in de eerste zendbrief van Paulus aan Timotheus, het zesde kapitel. De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eerwaardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat ze gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Indien niemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. De verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin zij, wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoegen, want wij hebben niets in de wereld gebracht, Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeken en in een strik en in vele dwaas en schadelijke beheerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de heldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd den goeden strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht woont, den welke geen mens gezien heeft nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht, amen. Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, haarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf een weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, de welke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Tot dusver. Onze hulpe is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heer. Aanbiddelijk, volzalig en onveranderlijk wezen aller wezen, die bekleed zijt met majesteit en met heerlijkheid. Wij die nog minder zijn, met alle volkeren samengenomen, dan een druppel van de emmer en een stofje van de weegschaal. Verootmoedig onze harten voor het aangezicht uw goddelijke majesteit, en dat het u behagen mocht ook in deze middag met uw godheid, majesteit, genade en geest uzelf te vertegenwoordigen in onze harten en in ons midden. En uw wonderen nog tot een gedachtenis te stellen, waar ge toch beloofd hebt dat ge met uw kerk zult blijven tot aan de volleinding van de wereld, en dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen, wil in deze middag reden uit uzelf nemen, uw getuigenis andermaal nog ontsluiten, dat ons spreken zal van dat groot slachtoffer, geofferd voor de zonde, maar ook van die getrouwen getuigen, die getuigd heeft in leven en in sterven, die de waarheid getuigenis heeft gegeven, maar die nu ook door de waarheid zijn volk vrijmaakt, maar ook zal doen ervaren, indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Heere, dat ge in het midden van ons, maar ook over de lengte en breedte der aarde, waar ze samen vergaderen in deze dag rondom uw getuigenis, of waar ze in de woningen de waarheid onderzoeken, waar ze door ziekte, door krankte, door zwakheid, door ouderdom, en dat er geen gelegenheid is om onder de zuivere waarheid op te gaan, wil ze allen tezamen in uw gunst gedenken, ook waar uw woord gebracht wordt onder de Joden en onder de heidenen, over de lengte en over de breedte der aarde, wil het nog goed gunstiglijk bedouwen met die gezegende dauw des Heiligen Geestes, opdat het nog vruchten mag voorbrengen die de eeuwigheid zullen verduren. Het is alles in uw hand, en de weg is niet bij een mens, nog bij een man, dat is een aanrichten zal. Het is van het begin tot het einde, ook in het leven van uw volk, een eenzijdig werk Gods, waar ze het hebben te leren en het ondervinden, dat ze geen held tot de lengte kunnen toedoen en geen haar wit of zwart kunnen maken. Maar wil u Sion opbouwen met uw hand krachtig? Wil u zelf een verheerlijken, o eeuwige middelaar, in hetgeen dat niets is? Wil nog zondaren trekken en zondaressen op bekeren? Wil de machten des Satans nog verbreken in ons hart en daarbuiten? Opdat de liefde Gods nog uitgestort mocht worden door de Heilige Geest, en dat we God lief kregen en dat we zijn woord mochten beminnen en in zijn inzettingen mochten wandelen. Gedenk aan al degenen die met ons niet vergaderen kunnen. Wil ze een zegen ten leven onder al de omstandigheden van hun leven schenken, die in de ziekenhuizen vertoeven, in gestichten zijn opgenomen, in gevangenissen kwijnen, gedenk nog des ontfermens in uw toorn, die met ons vergaderen mogen in deze middag, ook een van de ambtsdragers die weer opkwam na zijn ziekte, willen verder in al zijn zwakheden nog sterken. Ook die oude weduwe die zo lange tijd verhinderd is geweest om met ons te vergaderen, zelfs nog een operatie heeft ondergaan in de ouderdom, en die in deze middag hier nog neerzitten mag onder uw woord, laat het ook voor haar tot een eeuwige zegen wezen. de enkele dagen die haar nog resten hier in dit leven. Want het is aan de avond en de dag die is gedaald. Anderen die naar zwakte en operaties hier weer zijn in deze middag. Geef zijn hart om u te vrezen en te herkennen voor al de weldaden. Leer ons onze dagen tellen om een wijs hart te bekomen. En wil uit vrije goedheid uw volk in deze middag bezoeken. Heere, ge mocht er harten verlevendigen door uw genade. Dat ze er nog eens in gesloten mochten worden. En dat de blijdschap des Heeren versterkte nog mocht zijn. Dat ze uw gunst nog mochten ervaren. En dat ze deze plaats mochten verlaten met een innerlijke blijdschap in de harten, gewerkt door de Heilige Geest. Ge hebt het toch zelf beloofd, een blijdschap komt na veel smarten, alle oprechte harten, dat het hun gegeven mag worden aan biddelijk wezen, om zich in u te verblijden, en zich in u te verheugen. Gedenk ook ons in de bediening van uw getuigenis. Help nog en sterk nog en ondersteun nog. En dat we in het spreken en in het lezen nog ervaren mochten. Dat we nog een God des aanziens en des veelvoudigen ontfermen zijt. Die ouders die in deze morgen verblijd werden met de geboorte van een tweede kind, geef ook hun genade om met de weldaden in u te eindigen. En zie op dat kind in ontferming en in genade nog neder. Wil u Sion opbouwen met uw hand krachtig en de wonderen van uw genade nog verhogen als die God die op de wolken vliegt en vaart en een Heere is, zeer wijd vermaard, eeuwig God is zijn naam. Doe verzoening over onze misdaden, reinig en heilig ons in het bloed des lams, en zie een gunst van boven op onze vergadering nog neer. Wees een vurige muur rondom ons. Spreek nog tot onze zielen. Van vrede, van heil, van troost en van zaligheid. Om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 60, het tweede en het derde vers. Inmiddels wordt gecollecteerd voor de kerk en dan voor de hertens. Psalm 60. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak, door twist op twist het land gekrenkt en ons met zwijmelwijn gedrenkt. Maar nu hebt geen heilbanier tot roem van uw geducht bestier. Hem, die u vrezen op doen steken, zo is uw waarheid ons gebleken. Het tweede en het derde van Psalm 60. overdenkingen van het lijden Christi naderen weer het einde, waar het vandaag de laatste rustdag is voor Pasen, dat in het bijzonder de historie, maar ook de waardij van het lijden van Christus ons van week tot week is voorgehouden. Het grote doel, dat is ten allen tijde de verheerlijking van een drieënig God, van de Vader die zijn Zoon heeft gegeven, en van de Zoon die zichzelf gegeven heeft, opdat hij zijn volk trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld naar de wille God des Vaders, maar ook de verheffing van den Heilige Geest, die in het hart van een verloren zondaar plaats maakt voor Christus en voor zijn middelaarsbediening, waar hij toch immers zelf gezegd heeft, die zal mij verheerlijken op de aarde, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Maar die overdenkingen van het lijden van Christus, die zijn ook in bijzonder met dat doel en oogmerk dat we gedurig zullen leren wat de vreselijkheid van onze diepe val in Adam inhoudt. Want Christus die is toch immers gekomen, opdat hij om onze overtredingen zou verwond worden. En de straf die ons den vrede aanbrengt, die was op hem. Maar er is ook nog een ander oogmerk waarom dat Gods kerk geroepen wordt om Christus in de hangen van zijn lijden te beschouwen. En dat is om dat volk in bijzonder te sterken tegenover al de aanvechtingen en aanvallen van wereld, van Satan en van zonde, opdat ze op dat groot exempel zullen zien, op die Christus die voor de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en die nu gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Over dat oogmerk van Christus lijden wensen we vanmiddag met de hulp van Gods iets te zeggen. Onze tekst kunt ge daartoe opgetekend vinden in 1 Timotheus 6 en daarvan het 13e en het 14e vers, waar Gods woord al dus luidt: ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Tot dusverre. We hebben in onze tekst een apostolische vermaning. En die vermaning die spreekt ten eerste van een plechtig bevel. In de tweede plaats van een herinnering aan de afgelegde belijdenis. En in de derde plaats een heenwijzing naar de wederkomst van Christus. Een apostolische vermaning die ongeveer in het jaar 64 na Christus gezonden werd vanuit Rome naar Timotheus. Timotheus was al zeer vroeg tot God bekeerd. Timotheus heeft nooit in zijn leven die krachtdadige verandering leren kennen die Paulus doorleefd heeft. Desniettegenstaande dezelfde genade die aan Paulus verheerlijkt was, die is ook verheerlijkt geworden in het hart en in het leven van Timotheus. Die Timotheus was niet zo vrijmoedig als dat Paulus was. Ten eerste ten opzichte van zijn staat, en ten tweede ten opzichte van zijn ambt. Vanzelf, wanneer aan Paulus gevraagd werd wanneer dat God hem bekeerd had, al riep je die man midden in de nacht wakker, dan zei die man op dat en dat uur op weg naar Damascus heeft God me neergeveld. Dat was voor die Paulus zo klaar dat hij daar eigenlijk nooit aan getwijfeld heeft. Dat was boven alle twijfel verheven. Dat genadewerk dat God zo krachtdadig in die man had gebracht en teweeg gebracht. Bij Timotheus was dat zo anders. Die was gedurig in vrezen. Die werd geslingerd of het wel van God was. Dat is de reden dat Paulus een keer aan die Timotheus schreef: hetzelfde geloof dat in uw moeder en dat in uw grootmoeder was, dat is ook in u. Niet dat Paulus dat die Timotheus een stempel van mensen nodig had en dat hij daar op leven kon. Zo was het niet. Maar dat Paulus dat schreef aan Timotheus was om hem te herinneren aan de genade die God hem geschonken had. Want het geloof was in zijn hart. Maar ook de werkzaamheden en de oefeningen van het geloof waren daar bij ogenblikken. En nu die Timotheus was ook menigmaal in vrezen ten opzichte van zijn bediening. Paulus die was krachtdadig geroepen als een dienaar des Nieuwe Testaments. Maar bij Timotheus waren daar voor zijn eigen hart zo menigmaal slingeringen. Natuurlijk, Paulus die kende ook zijn slingeringen ten opzichte van zijn bediening. Want ge moet niet denken dat die Paulus, dat dat nu een mens was die het altijd maar vast kon houden. Zo was het ook niet. Want hij schrijft op een plaats, anderen getreden en zelf verwerpelijk. Dus die man, die heeft ook niet altijd zo klaar en zo duidelijk kunnen geloven dat ze roeping van God was. Die is ook niet verheven geweest boven de strijd. Maar natuurlijk dient Timotheus veel meer als Paulus. En ook ten opzichte van de tijd waarin die Timotheus leefde. Timotheus was jong, Paulus was oud. De tijd van Paulus' ontbinding was aanstaande. En hij had het reeds geschreven dat er zware tijden aanstaande waren. Tijden waarin het voor Gods kerk benauwd zou worden. En ook benauwd zou worden voor de dienaren die God in die kerk geroepen en gesteld had. Straks dan zouden de Romeinse keizers, die zouden de kerk gaan vervolgen op een bloedige wijze. En niet alleen dat, maar daar zouden zoveel antichristussen zouden zich openbaren die zich zouden stellen tegen de zuivere leer der waarheid. Ze zouden alles gaan proberen om de grondslag van de waarheid te ondermijnen en om de waarheid zoals ze in Christus is te verloochenen. En dat is nu de reden geweest dat in dat laatste kapitel van zijn eerste brief, die Timotheus zo ernstig vermaand heeft. Hij schrijft hier, en dat is het voornaamste deel van deze tekst wel, dat gij dit gebod houdt. Dat was eigenlijk hetgeen wat hij Timotheus voorhoudt in die apostolische vermaning. Dus ten eerste noemen we dat vanmiddag een plechtig bevel. Het bevel namelijk om dit gebod te houden. Maar vanzelf nu is de vraag, wat is nu de inhoud van dat gebod? Wat bedoelt nu de apostel Paulus met dat gebod? Waar gaat het nu eigenlijk over? Zou de apostel Paulus hier het oog gehad hebben op de 10 geboden, zoals God op horen aan Mozes en aan de kerk des Oude Testaments en aan de kerk van het Nieuwe Testament ze gegeven heeft, zou hij daar nu het oog op hebben, want dat wordt ook een gebod genoemd? Nee, in het allerminste niet. Paulus die heeft hier het oog niet op de 10 geboden. Absoluut niet. Maar de apostel Paulus die wijst hier op het getrouw bewaren van de schat des evangelies. Het evangelie van de vrije genade Gods, dat was ook aan Timotheus toebetrouwd. Daarom zegt Paulus ook in het 20e vers, bewaar het pand u toebetrouwd. En dat pand, dat is niet anders en niets minder dan de schat van het evangelie. En wanneer je nu de vraag verder gaat stellen, wat is nu de schat des evangelies? Paulus die schrijft aan de Korintiërs, we hebben deze schat in aardenvaten, opdat de uitnemendheid der kennissen zij Gods en niet uit ons. Dus hij noemt het ook een schat. Maar wat is nu hier in het bijzonder de schat des evangelies? Je zult misschien zeggen, het evangelie, dat is een blijde boodschap. En inderdaad, dat is het. Een blijde boodschap voor een verloren zondaar. Voor een zondaar die dat is in zijn hart. Want we kunnen wel zondaar zijn in ons verstand en in onze conscientie, maar dat de mens nog geen zondaar in zijn hart is. Wanneer het niet in ons hart is, dan brengt het ons nooit tot vernedering. En wanneer het niet in ons hart is, dan zal het ook nooit geen ware blijdschap en geen ware troost en geen ware vrede verschaffen. Dat is alleen wanneer het in ons hart geschonken is. En dan geeft het ook een waarachtig en een kinderlijk vertrouwen, waarop we ons verlaten mogen in nood en in dood. Maar hier, wanneer Paulus zegt, ik beveel u dat ge dit gebod houdt, en hij bedoelt hier de schat van het evangelie, dan wijst hij ons op het getuigenis van God en Christus. Dat is hier eigenlijk het gebod dat de apostel Paulus bedoelt. Daarom is het onderzoek van Gods getuigenis, dat is zo nodig. En we hebben de rechte zin van de waarheid te kennen, om de waarheid te verstaan. Dat gij dit gebod houdt. Namelijk het getuigenis van God en van Christus. God die heeft van zichzelf een getuigenis. En dat getuigenis, dat is waarachtig. Christus, die is ook op de wereld gekomen om der waarheid getuigenis te geven. En de inhoud van Gods getuigenis en de inhoud van het getuigenis van Christus, dat is de weg der verlossing, zoals die door God zelf geopenbaard is in het schenken van den Zoon zijner eeuwige liefde. Het getuigenis Gods en het getuigenis van Christus. Zodra Adam gevallen was, dadelijk daarna heeft God van den hemel betuigd: ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de verzen vermorzelen. Daar kunt ge zien, mijn hoorders, dat God en duivel altijd een stap voor je. Want zodra dat Eva die slang gehoord had, dat was eigenlijk de val al, toen ze met een duivel heen praten. Het nemen van die vrucht, dat was het gevolg. Maar het beginnen te praten met een duivel, dat was eigenlijk de val alleen. Omdat ze de minste geen boodschap had om met die duivel in contact te komen. Die een moordenaar was en een leugenaar van de benen. En toen die Eva, die heeft Adam ook van die vrucht van die boom gegeven. En Adam die heeft ook van die vrucht gegeten. Als Eva het alleen maar gedaan had, dan had Eva wel gestorven. Maar wij hebben met de zonde van Eva als zodanig niets te doen. Want de zonde van Eva wordt ons nooit toegerekend. Wel staat er dat de zonde van Adam de mens wordt toegerekend. Omdat Adam ons eerste vader was en ook ons verbondshoofd. En de toerekening van de zonde van Adam vloeit uit het verbondshoofd. Niet omdat hij ons aller vader was, maar omdat hij het hoofd was van het verbond der werken. In Romeinen 5 wordt Christus tegenover Adam gezet, de twee verbondshoofden. Dat is maar een kleine opmerking die ik vanmiddag tussendoor er wil maken. Wij geloven alleen maar aan in twee verbonden. Die betrekking hebben op de eeuwige staat van een mens. En dat is het verbond der werken en het verbond der genade. En u wordt de zonde van dat eerste verbondshoofd, die wordt aan alle mensen toegerekend. Tot verdoemenis. En of we met eerbied gesproken nu laag springen of hoog springen, of we nu ertegen vloeken of ervoor bidden, dat is allemaal hetzelfde. God die gaat met zijn zaak door. De zonde van Adam, die wordt ons toegerekend uit kracht van de verbondsbetrekking waarin Adam tot God stond. Maar zo is het ook in de genade. De gerechtigheid van Christus, die wordt wel toegepast en die moet wel toegepast worden. Maar voor de toepassing van de gerechtigheid ligt de toerekening van de gerechtigheid van Christus. En die toerekening, die is voor al degenen die in Christus zijn begrepen. Voor al diegenen. Ja, maar die van God bekeerd worden, die kennen toch Christus niet, de meesten. Dat is maar een zeldzaamheid. En hoe weinig zijn er onder Gods volk die zelfs in de leven tot een bewuste kennis van de persoon des middelaars komen. Tot een bewuste kennis van de middelaar komen. Daar kunnen wel betrekkingen zijn op die middelaar. En daar kan wel wat van de noodzakelijkheid en van de dierbaarheid en van de beminnelijkheid gekend en ontsloten worden. Maar dat is nog niet de duidelijke openbaring van de persoon, zoals Paulus daarover schreef in Galaten 1, wanneer het God de berg heeft om zijn zoon in mij te openbaren. Maar alle weldaden, ook de levendmaking en de wedergeboorte, en de ervaringen die Gods volk hier deelachtig wordt, die vloeien uit de toerekening van de gerechtigheid van Christus. Daarom, wanneer we daarin begrepen zijn, dan kunnen we nooit meer verloren gaan. We moeten wel verloren gaan in onszelf. Maar in de toerekening van de gerechtigheid kunnen we nooit verloren gaan. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan, zegt hij. Wanneer het beginsel van dat nieuwe leven in ons hart geopenbaard is, dan kunnen we niet verloren gaan. Want als we verloren konden gaan, dan was er een afval der heiligen. En dat is er niet. Naomi die komt in de hemel en Ruth die komt er ook. De bevestigde kerk, zowel als de bekommerde kerk. Maar vanzelf, daar kunnen wij niet op rusten. We kunnen onze zaligheid niet opmaken uit conclusies. Dat we zeggen, ik ben toch veranderd en ik ben toch bekeerd en ik heb toch dit en ik heb toch dat. Nee. Christus alleen is de grondslag van zaligheid. En buiten Christus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ik kom weer terug tot mijn punt. Het getuigenis Gods en het getuigenis van Christus. Dus zodra dat Adam zich van God had losgescheurd, heeft God getuigenis gegeven, een openbaring met andere woorden gegeven, van zijn eeuwige Godsgedachte. David die zegt in Psalm 139, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, en hoe machtig vele zijn haar som. Gedachten des vredes zijn niet des kwaad. En in die eerste moederbelofte lag Christus in zijn vernedering en in zijn verhoging reeds geopenbaard. Want Christus is het zaad der vrouw. Hetzelfde als wat de Heere tegen Abraham gezegd heeft. En in uw zaden zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Daar valt die zaak ook weg. Maar in uw zaden, dat is in Christus, zullen alle geslachten der aarde des aardbodems gezegend worden. En nu de profeten onder de oude dag, die hebben getuigenis gegeven van Christus, van het lijden dat op hem komen zou, en van de heerlijkheid daarna volgende. Dat ge dit gebod houdt. Het getuigenis Gods en het getuigenis van Christus. Christus die is in de wereld gekomen om der waarheid getuigenis te geven. De hoogste profeet en leraar der gerechtigheid. Daar is geen één dominee en geen één minister, geen één professor die ooit een volmaakte preek zou kunnen doen. Het is allemaal mijn lapwerk en brokstukwerk. Alles. En ik denk, hoe ouder we worden, hoe meer dat het wordt. Hoe meer. Toen David een oude man weer toen hier een dood. Hij heeft wel eens opgemerkt. Dat wil niet zeggen dat een uitwendig doof is. Maar inwendig is die man doof geworden toen een oude man werd. Ja. Moet je maar eens lezen dat kostelijke versje. In Psalm 38. In wat voor respect dat een doof is geworden. Goed om te hier te horen hoe het nog kwam. Want die man die was overal was het mees geworden. Vanzelf. En die kon alles kunnen gaan dragen. Hoe ouder dat dan werd, hoe makkelijker dat die man werd moest nemen. Aan de kant van al de ervaringen die man in zijn leven had opgedaan. En als hij nu op de omhoog ging steken, dan ging hij er niet meer mee omhoog. Dat had hij vroeger wel gedaan. Maar dat deed hij nu niet meer. En als ze hem gingen steken, dan werden we niet meer zo bedroefd onder als dat en dat vroeger was. Want hij had in zichzelf een alle waarde verloren. Gelukkige man. Werk. Die Christus die heeft der waarheid getuigenis gegeven staat. En die heeft nooit anders getuigd als wat hij van de Vader gehoord en geleerd had. Er is een tekst in Johannes 1 die zegt dat een in de boezem des Vaders was. En onze Godgeleerden, die zijn allemaal van oordeel dat de betekenis van die waarheid is dat Christus van eeuwigheid als de Zoon in de dichtste tegenwoordigheid en nabijheid des Vaders was. En dat men van die Vader nu alles gehoord heeft en geleerd heeft. En in de wereld is gezonden om getuigenis van die waarheid te geven. Dat heeft hij gegeven ten allen tijden. Christus die heeft gepreekt 7 dagen in de week. Altijd. Desdaags in een tempel. Desnachts op een berg om te bidden. En het is zijn lust en vermaak geweest. Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heer. Het is een blijdschap voor hem geweest. Wanneer er open oren en harten waren voor het getuigenis wat hij had. Hij leerde als machthebbende en niet als de schrift geleerde. En hij heeft de volle raad Gods heeft hem verkondigd. Zolang als hij op de aarde was. Hij heeft zelfs het kruis van Golgotha gemaakt tot zijn predikstoel. Daar heeft de 7 woorden gesproken. En er is nog nooit een dominee of professor geweest die de volle diepte van die kruiswoorden heeft kunnen ontvangen. Nooit en nooit. En dat zal ook nooit gebeuren, geliefd. Je kunt er zoveel preken over lezen en de ene die vult een andere naam. Maar als het erop aankomt, dan zullen ze allemaal betuigen dat ze nog maar aan het begin staan van het verklaren ervan. En dat ze niet in staat zijn om de volle diepte ervan te verkondigen. Christus die heeft getuigenis gegeven en nu moest Timotheus dat gebod houden, want vanzelf dat gebod dat is ten eerste ontzag. In de tweede plaats dat gebod dat is troostrijk en troostvol. Het is in de eerste plaats ontzaglijk, omdat dat gebod predikt Gods toren en gramschap tegen de zonde. Het heeft ten allen tijden twee kanten. Daar staat in Johannes 3 vers 36, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis. Maar die de Zoon niet gelooft, die is alreeds veroordeeld en die komt in de verdoemenis. Dus met andere woorden, dat gebod dat Timotheus prediken moest, dat was ontzaggelijk. Ontzaggelijk ten opzichte van degene die het evangelie niet gehoorzaam zijn en die het evangelie tegenstaan. Daar blijft geen slachtoffer over voor de zonde. Wanneer we het evangelie vertrappen en wanneer we het evangelie verachten. Wanneer we met andere woorden, zoals het in de Bijbel staat, het bloed des Nieuwe Testaments onrein achten. En als je nu die verschillende teksten leest, dan zou je zeggen, zouden die drijvers van de algemene verzoening dan toch geen gelijk hebben? Zoals nu de Heer het in zijn woord voorstelt. Hij zegt, Christus die zichzelf op een plaats, gij wilt tot mij komen, opdat ge het leven zult. Deze mijn vijanden, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn zou, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Die wil, die nemen van de wateren des levens om niet. Is er nu toch geen algemene verzoen? Hebben die mensen nu geen gelijk als ze met die teksten komen? Vanzelf. Die mensen die nemen al die teksten om zichzelf te verdedigen. Maar die teksten in de Bijbel die van de totale doodstaat van de mens spreken, die laten ze allemaal achterwege. En er zijn krachten de val van Adam twee dingen. De onmacht en de onwil. Ik zou wel een antwoord geven. Maar dat antwoord dat ik je geef, dat weet je vanzelf ook allemaal wel. Wanneer ik vraag waar komt de onmacht vandaan, dan zul je allemaal zeggen, omdat de mens dood ligt in zonden en misdaad. Waar komt de onwil vandaan? Waar komt de onwil vandaan? De onwil komt uit de vijandschap. Uit de vijandschap van de mens. Christus is voor ons gestorven, zegt Paulus, toen wij vijanden waren. En Paulus die zegt ook, het bedenken des vleeses, dat is vijandschap tegen God. Het onderwerp zit er met God niet en het kan ook niet. Voor vele mensen is dat moeilijk om te geloven. Want vele mensen die denken en die geloven eigenlijk, dat het nog zo erg niet met hun is. En dat is niet zo vreemd, geliefde, want dat zit allemaal hier bij mij en dat zit bij jou zelf. Want je moet denken, Paulus die zei van zichzelf en dat hij de grootste der zondaren was. En u kan dat wel nagepraat worden. Oh ja. Ik heb dat ook al 100 keer horen zeggen. Maar bij Paulus was het waar. Maar bij 99 van de 100 is geen waar. Waarom zou bij 99 van de 100 geen waar wezen? Omdat ze het met de verstand ze maar zijn. Zonder dat ze het beseft of kennis van hebben. Want werkelijk geliefden, om nu zonder voor God te zijn en te worden en te blijven, daar is genade van de hemel voor nodig. Zelfs Gods volk heeft een tijd in haar leven dat ze denken, als God nu toch eens zo gewillig was als dat ik ben, dan was ik al zo lang bekeerd en dan had ik al zoveel jaar de verheving van mijn zonde. En dan was ik al lang thuisgebracht in het hart van God. En dan was ik een verzekerd mens. Dus zo wordt er gepraat en zo wordt er gedacht. Maar om nu eens te geloven, mensen, dat we niet anders als vijandschap tegen God zijn. Dat de mens een eeuwige vijandschap tegen God heeft. En dat in die vijandschap in zijn leven tegen God openbaart, daar is ontdekkend licht van de hemel wel nodig om dat te aanvaarden en overwinnende genade om eronder te bukken. En anders dan kan een mens het niet. Het is onmogelijk. Dat je dit gebod houdt. En dat gebod te houden, dat is, de waarheid is ontzaggelijk. Want onze God is een verterend vuur. God kan met een zondaar niet te doen hebben. Hij kan alleen met een zondaar te doen hebben in Christus. In dat bloed en in die gerechtigheid. Maar anders kan het onmogelijk. En dat is nu het troostrijke van dat gebod. God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, maar heeft het woord der verzoening in ons gelegd. En Paulus die zegt als mede-arbeiders, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, die heeft God zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En u zegt een apostel dat ge dit gebod houdt. Onbevlekt en onberispelijk. Maar tevoren heeft er reeds gezegd. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt. En voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigt. Heb je wel eens bij stilgestaan, mensen, wat Paulus eigenlijk bedoelt toen hij schreef, ik beveel u voor God die alle ding levend maakt. Heb je wel eens bij stilgestaan bij de diepe betekenis van die woorden? Wat het eigenlijk inhoudt dat een apostel zo schrijft, want dat God Het leven in zichzelf bezit als de waarachtige en eeuwige God. Dat in datzelfde leven aan zijn zoon meedeelt bij generatie. Dat zijn de pilaren van de waarheid en de grondstukken van de kerk. Bij u is de fontein des levens, dat is. De zoon is bij de vader, Christus is bij God. Christus die zegt, ik leef en gij zult leven. Ik leef en ik ben dood geweest en zie. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Maar wat zou dat nu hier toch eigenlijk betekenen dat Paulus zegt, ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt. Zo twee woordjes zullen we proberen te vertellen. Dat wil nu dit zijn. Denk aan hetgeen wat ik reeds gezegd heb in het begin over Timotheus. Over zijn staat en over zijn ambt. Dat weet ik, twee dingen. Eenvoudig genoeg om te volgen. Nu waren ze bij Timotheus bezig van binnen en van buiten om hem dood te maken. Ze waren bezig om die arme man dood te maken. Ten eerste was zijn staat betrokken en ten tweede was zijn ambt. Dood maken. En hij nu van God bekeerd bij mensen, hij nu zuiver van God bekeerd bij mensen, dan is er een macht die probeert om je dood te maken. De macht. Jeremia 4 die zegt vermoeid van de doodslaap. En Paulus die zegt in 2 Korinthe 4 vers 11. Wij worden altijd in de dood overgegeven. Om Jezus. Als er genade in je hart is, dan is er een macht, dag en nacht, die probeert om je dood te krijgen. Daar had Timotheus kennis aan. David die zingt in Psalm 25 en die rust. Teloos, mijn val, breed en vredelmoedig zoek. Als je genade mag hebben, mensen, dan zal het erop aankomen geduren voor je eigen ziel. En als ze zoveel tegen je zeggen van binnen, veel meer nog als van buiten, dat ze met dolksteken vaak in je ziel steken. Dat ze zeggen, je hebt geen heil bij God. Ik vroeg van de week op een plaats waar ik preek aan een oude vrouw. Die zo in de donker zit, zo in de donker. Of ze nog wat hoop had, ze zei nee. Ze zei, het is of alles weg. Het is of alles weg. Met tranen over dat oude in gerimpelde gezicht. Ik zei, daar zal ik eens een wetje voor je lezen, vrouw. Mooi luisteren. Daar zal ik eens een wetje voor je gaan lezen. En ik heb voor die vrouw gelezen uit Psalm 71, het 8e vers. En daar staat, ziet, zeggen zij, hij ligt verscholen. God staat niet aan zijn zij. Jaag, jaag hem, grijp hem vrij. Hij kan geen uitzicht, geen uitkomst zich beloven. O God, toon mij uw ontferming en haast u te beschermen. Ik zei, zou je denken dat je nog een kameraad hebt? Ze zei, denk ik van niet eens. Och, David, dat is een kameraad. Maar nu is hij zo in den donker dat je dat ook zelf niet meer bekijken kunt. Want het kan zo donker worden, mensen, dat de mens alles op gaat geven. Dus ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt. Dat wordt, dat heeft Paulus geschreven voor zulke mensen die voor die ze van alle kanten dood willen maken. Dat is wat. Die Naptinen in Timotheus, die zat zo gedurig in band. En ook wat de toekomst betrof. Die Timotheus, die zag er eigenlijk geen doorzicht in. Hij dacht, straks dan ben ik geen leraar meer. Straks dan val ik als kind van God val ik weg. Maar nu zegt Paulus, ik beveel u voor God. Die alle ding levend maakt. Die alle ding levend maakt. Och, die Timotheus. Nu voel je jezelf misschien wel zo dood. Dat je denkt, ik ben al dood. Ik ben al dood. Dat kan in het leven van Gods volk opkomen en gebeuren. Dat ze zeggen, dit schijnt dat er geen sprankeltje van leven in mijn ziel meer over is. Werkelijk. Onze gebeden. O, een van onze oude vaders uit Engeland. Die schreef. Sappeloze gebeden. Sappeloze woorden. Sappeloze zuchten. Alles sap. In 1600 heeft die man dat daar geschreven. En het kan wel schijnen, geliefde, dat alles weg is. Alles weg is. Dat onder de toelating de vijand zo'n macht op ons heeft. Onder de toelating. Voor een wijl. Dat het schijnt dat alles weg is en alles dood is. Maar nu schrijft Paulus, ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt. En voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigt. Dus wat zou ik kunnen schrijven in plaats van dit? Ik zou kunnen schrijven, ik beveel u voor God en Vader, de bron van al het leven, de onderhouder van het leven, de versterker van het leven, en voor Jezus Christus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Wanneer het ging over al die lasteringen, dat een verbod had de keizer schatten te heten, dat een tempel zou afbreken, heeft hem gezwegen. Daar is er nooit op ingegaan, Christus. Een exempel gegeven voor zijn volk, om niet overal op in te gaan. Een clear exempel voor zijn kerk, om dat niet overal op in te gaan, mensen. Nee, we hebben niet overal een antwoord op te geven. Onthoud dat maar. Wanneer het ging over zijn discipelen, heeft hij ook er geen woord van gezegd. Want hij wou ze maar bedekken. Hij wou het niet gaan zeggen in publiek, dat men zo bedrogen mee uitkwam. En dat men zo teleurgesteld ermee was. Hij wou ze nog hoog houden. Hij wou ze nog bedekken door de liefde. Maar de goede belijdenis heeft hem betuigd. Toen Pilatus vroeg over zijn koningschap. En toen heeft hij zijn mond wel geopend. Toen heeft hij gezegd in Johannes 18 vers 36. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Niet van deze wereld in oorsprong. Niet in deze wereld van aard. En niet van deze wereld in bestemming. Mijn koninkrijk is hemels.
Het komt uit de hemel, daar heeft het zijn oorsprong. En wat is de aard van dat koninkrijk? Daar kan je heel niet zien, Pilatus, van buiten. Want het koninkrijk God, dat is binnenin u. En de bestemming van dat koninkrijk, dat is ten eerste de verheerlijking van de Vader. Dat is ten tweede de verhoging van Christus. En dat is ten derde de verheffing van God en Heilige Geest. We zouden wel een preekje voor alle drie kunnen doen vanzelf, als het tijd voor ons. Maar de apostel zegt, ik beveel u, voor God die alle dingen levend maakt en voor Jezus Christus, die onder Pontius Pilatus, onder die wereldlijke rechter, de goede belijdenis betuigd heeft. En dat heeft hij gedaan met blijdschap, dat heeft hij gedaan met opening, dat heeft hij gedaan met een innerlijke vreugde. Hij heeft zich niet geschaamd voor koningen en overheden en voor vorsten, om der waarheid getuigenis te geven zoals we samen opzingen. Uit het 15e vers van Psalm 89. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. En wat er verder volgt, het 15e van Psalm 89. Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, de schat des evangelies bewaart, het getuigenis van den Vader en het getuigenis van de Zoon, ontzaggelijk, maar ook troostvol. Want de gerechtigheid en de vrede, die zullen elkander kussen. En de goedertierenheid en de waarheid voor Gods aangezicht heen gaan.
dat ge dit gebod houdt, onbevlekt en onberispeld, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Onbevlekt en onberispeld, dat wil hier zeggen dat ge dat woord, dat bevel, dat evangelie nooit zult vervalsen, dat ge het nooit zult verkrachten, dat ge nooit brengen zult een evangelie naar de mens, maar dat ge dat gebod houdt altijd onbevlekt en onberispelijk, dat er geen aanleiding zal zijn tot enige blaam en verwijt, maar dat ge dat gebod zult bewaren en houden, onbevlekt en onberispelijk, gedreven door de ere Gods en de liefde Gods, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dus Paulus die wil zeggen tot op de verschijning van de Heer Jezus Christus, dat is voor Timotheus persoonlijk, zolang als ten leven zal. Want als Gods volk gaat sterven, dan hebben ze Gods raad uitgediend. En dan worden ze ingezameld in de eeuwige tabernakel. Dat ge dit gebod houdt, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, dat ziet op de kerk van alle tijden en eeuwen, waar Christus eenmaal wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Er zal een kerk blijven tot aan de volleinding der wereld. De bediening zal blijven, hoewel dat na Daniel 12 en Openbaringen 13 een tijd zal komen, dat de openbare bediening zal weggenomen worden. Want het gedurig offerstatus zal weggenomen worden. Er zal een tijd komen, voordat Christus op de wolken komt, dat zelfs de zichtbare kerk onzichtbaar zal worden. En dat Gods volk in een hoek en een kant, in bossen en in struiken, nog samen zal komen met elkander. Maar dat de openbare vergaderingen niet meer zullen zijn tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Die verschijning die zal zijn vol majesteit en vol heerlijkheid. En u zei eens in de dagen van Petrus, waar is de belofte van zijn toekomst? Alle dingen blijven hetzelfde als dat het geweest is. Maar hier betuigt een apostel dat Christus verschijnen zal. Hij zal verschijnen aan het einde van de wereld, wanneer die dag en die uren door de Vader bepaald aanbreken zal, om af te rekenen met al zijn vijanden. En om zijn oudste en jongste zuster in te zamelen in het nieuwe Jeruzalem. Tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus. Hij zegt niet van de Heere Jezus Christus. Maar hij zegt van onze Heere Jezus Christus als een bewijs. Dat die Christus het eigendom van de kerk is. Zowel van de bekommerde als van de bevestigde kerk. Want onze koning is van Israëls God gegeven. En zelfs voor de kleinsten in de genade is die
Christus gegeven en geschonken door de Vader. En hij zal verschijnen. Kan zijn, geliefden, dat Gods volk gaat twijfelen of het nog wel ooit gebeuren zal. Het kan wel zo donker worden dat Gods volk hier geen geloof meer oefent. Dat is ook voorspeld. Als de Zoon des mensen wederkomt, zal er nog geloof vinden op aarde. En dat gaat niet over het geloof in zijn vermogen, zoals Comrie zegt, maar dat gaat over het geloof in de oefeningen. En Christus heeft ook gezegd, als de dagen niet verkort werden, om der uitverkorene wil geen vlees zou behouden worden. Maar het evangelie moet verkondigd worden tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Het evangelie van zijn lijden en van zijn sterven, van zijn opstanden, van zijn hemelvaart, van zijn zitting ter rechterhand Gods. En nu zijn we straks aan het einde met de behandeling van de lijdenshistorie, waar Christus voorgesteld is als het enige slachtoffer voor de zonde. Maar waar Christus ook gepredikt is als die getrouwe getuige, die der waarheid getuigenis heeft gegeven, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis, de waarachtige belijdenis betuigd heeft, en die daar een exempel heeft nagelaten voor zijn kerk, om zijn voetstappen te volgen. Mijne geliefden, nu is de vraag of ook in ons hart en in ons leven dat lijden en sterven van die Christus betekenis en waarde heeft gekregen. Het zal voor u of voor mij, voor deze of gene, wel de laatste maal zijn dat we onder dat evangelie verkeerd hebben van Christus borgtochtelijk lijden en sterven. Dat een ander jaar het niet meer beleefd zal worden. Maar dat zal ook zo erg niet zijn, mensen. Als we maar levend gemaakt zijn zoals Timotheus levend gemaakt was. En al worden we dan, zoals Paulus schrijft, altijd in de dood overgegeven, dan is er een God die alle dingen levend maakt. En die op zijn tijd recht doen zal. Dan is er een God die nooit zal laten varen het werk van zijn hand. Dat u sterkte mocht zijn, volk van God, uit de lijdens overdenkingen. Dat exempel van die Christus, die wel gestorven is, maar die ook opgestaan is. En die nu leeft tot in alle eeuwigheid en die de sleutels der helle en des doods. En als we nog nooit een goede belijdenis hebben afgelegd, als we het evangelie niet kennen, geliefden, oh, dat het God behagen mocht, dat God het ons nog schenken mocht, terwijl dat het nog het heden genaamd wordt. Het evangelie wordt nog verkondigd. Straks dan zal God wellicht, het is naar zijn eigen getuigenis, het licht van de kandelaar gaan wegnemen. Die tijd die is aanstaande. staan. Het is al zo verre weggenomen. En Rutherford en dokter Owen, die hebben beide voorspeld in de preken dat God het wegnemen zal. Van Engeland en van Schotland. Absoluut wegnemen zal. En dat zijn Gods gezanten geweest. Die licht van de hemel hebben gekregen. Die dat niet gezegd hebben van zichzelf. Maar door goddelijke openbaring. Wat zal het einde voor ons zijn, geliefd? Wat zal het einde voor ons zijn? Maar die korte tijd die God ons nog geeft, oh, laten we toch de Heere vragen om er nog onder te mogen drukken. Om er nog onder te mogen vallen. Om er nog winsten mee te doen. Opdat het kruis van Christus geen aanstoot en ergernis zijn zal, maar een kracht Gods tot zaligheid, zoals dat is voor een iegelijk die gelooft. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord nog zegenen, nog heiligen, nog toepassen, bevestigen en bekrachtigen. Dat uw naam er nog door vereerlijk, dat Satan nog beschaamd, dat uw koninkrijk nog mocht komen, totdat de volkomenheid uw koninkrijks komen zal, waarin God zal zijn, alles en dat in al. Wil in het verdere van de dag ons nog bedenken, ook in de avond nog samen vergaderen. En nog lust en opgewektheid en nog liefde schenken. Onder de instellingen Gods nog te mogen verkeren. En dat ge het met uw zegen nog mocht bedouwen. Zoveel moet het mis, ook onder ons, ook in ons gezin. Die ervan verstoken zijn. Maar och, wil nog bezoeken met uw heil. En wil uw woord nog zalven. En nog vruchtbaar maken. En ons voor en toebereiden. Om u in gerechtigheid te mogen aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Om Jezus willen. Amen. Psalm 91. Dewijl zijn ziel mij zeer bemint. Dus laat God zichzelf horen, Psalm 91, vers 7 en als het nodig is, vers 8.
de catechisatie dinsdag zal doorgaan op de gewone tijd. En vrijdag met Goede Vrijdag om 6:15 een Hollands dienst in de Beesten. En 7:15 in het Engels hierboven. De schoolbeeldencollecte heeft opgebracht $1,062.29. De klasses Middelwest zal gehouden worden april 1 in Vijnland, Ontario. Mr. en Mrs. Jo van Benden were blessed today with the baby girl. And if everything is well out, onze dochter hoopt voor een paar dagen thuis te komen vrijdag, maar vanwege de toestand lichamelijk en op advies van de dokter is het onmogelijk dat ze een bezoek kan ontvangen. We hopen later, wat in de omstandigheden waar ze nu is, vanwege de zenuwgestel, is dat onmogelijk. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.